Al de tweede keer dit jaar, geloof ik. En ik ben dankbaar dat ik uitgenodigd ben en Gods woord mag delen. En ik wil graag met jullie lezen uit 1 Petrus 1, vers 13 tot 25. Voor degenen die mee willen lezen, 1 Petrus 1, vers 13 tot 25. Omgord daarom de lendenen van uw verstand en wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, word ik zo zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de Vader overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu dan uw zielen gereinigd hebt in gehoorzaamheid aan de waarheid door de geest tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar vurig lief uit een rein hart. En u die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar het onvergankelijk zaad, door het levende, eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Petrus die geeft enorm veel informatie. En ik wil één ding eruit lichten uit de vele dingen die hij gezegd heeft. Maar eerst ga ik een voorval delen wat ik meegemaakt heb een aantal jaren geleden. Een zoon van ons liet zich dopen. Jarenlang had hij zich van de kerk afgekeerd, maar kwam tot geloof. En wij gingen naar een voor ons vreemde kerk. En bij de doopdienst was veel familie aanwezig. De preek was duidelijk en confronterend. Het ging over zonde, bekering, wedergeboorte, de grote opdracht, onze verantwoordelijkheid. De hemel en de hel werden genoemd. Het was een preek zoals je die 30 jaar geleden kon verwachten in elke evangeliegemeente. En na de dienst gingen we naar iemand thuis. Er stond een jacuzzi in de tuin. En daar vond de dopen plaats. En er was ook nog een gezellig samen zijn en eten. Zover was het allemaal erg leuk. Maar toen kwamen de reacties los. Een aantal mensen was boos, verontwaardigd en geïrriteerd over de preek. Een confronterende preek. Men voelde zich aangevallen. Er kwamen verwijten en kritiek. Men noemde de preek zelfs gevaarlijk. En ik schrok van de reacties van mijn familie. En ik vroeg hen, wat was er nou onbijbels aan de preek? De antwoorden bleven uit. Men erkende ook dat dit de boodschap was die wij vroeger vaak hoorden. Ik was verbijsterd. Wat was er gebeurd? En men erkende dat niet Gods woord veranderd was, maar dat wij zelf veranderd waren. We zijn zo verwend met boodschappen over genade, liefde, vrede en vrijheid, dat we een ander geluid niet meer kunnen verdragen. En we concluderen dat we zelf veranderd waren. Is Gods woord ook veranderd? Iemand die daar veel over nagedacht heeft, die schreef een boek, De Vreze des Heren. John Bevere. En hij zei, de genade waarover de laatste 20, 30 jaar in veel kerken is onderwezen, is geen echte genade, maar een vervorming daarvan. Het gevolg is omdat wij een te grote nadruk leggen op Gods goedheid, terwijl de vrees voor hem verwaarloosd is. En Paulus die lette wel degelijk op de balans. Hij zei Romeinen 11, vers 22, let dan op de goedertierenheid Gods en zijn gestrengheid. Nou, nog even iets over die doopdienst. Dat was ook iets heel moois. Mijn schoonvader, toen 83, was ook aanwezig en die wilde zich laten dopen. En ik heb hem zelf ook later mogen dopen. Nou, vandaag wil ik met jullie spreken over de vrezen des Heren. Vrees, dat is een term die de jeugd niet meer gebruikt. En ik heb ook gekeken in andere Bijbelvertalingen wat er staat boven dat stuk wat we net gelezen hebben. De NBG, die ik net gebruikte, daar staat boven heiligheid en broederliefde. De nieuwe Bijbelvertaling, die heeft daarboven gezet het nieuwe leven. En de Bijbel in gewone taal leidt een heilig leven. God zorgt voor redding. En de Groot Nieuwsbijbel, de eisen van het nieuwe leven. Nou, ik wil spreken met jullie over dus de vrezen des Heren en over de attributen, dat wil zeggen de eigenschappen van God. En als laatste, praktisch, wat doen we ermee? Nou, in dit korte stukje heeft Petrus onvoorstelbaar veel te vertellen. Je zou er een hele serie preken over kunnen houden. En hij verstaat de kunst om verhalen te schrijven en in die boodschap allerlei dingen mee te geven die een discipel helpen om te groeien in zijn geloof. Hij begint met genade en vrede, dat wens je hen toe. En dan komen er heel veel opbouwende dingen, ook zelfs gebiedende dingen. En hij eindigt weer met genade en vrede. Het is als een sandwich die verpakt is met zware kost. En ik heb die dingen die hij noemt op een rijtje gezet. En een daarvan, zoals ik al aangaf, gaan we daar echt uitlichten. Hij zegt om God de lendenen van je verstand. En wees nuchter. Hij zegt ook, vestig je hoop volkomen op de genade. Hij zegt, wees als gehoorzame kinderen. En wees heilig, want ik ben heilig. Hij zegt, weet waarmee je betaald bent. En dan zegt hij, wandel in vrezen in de tijd van je vreemdelingenschap. En als laatste, heb elkaar vurig lief. Nou, die ene laatste, wandel in vrezen in de tijd van je vreemdelingenschap, daar gaan we vanmorgen samen naar kijken. David Paulsen, een heel bekende Bijbelleraar, die zei, christenen zijn dus ontheemden. En ze horen niet langer bij deze wereld. Ze zijn in feite wezen van een nieuwe soort. Nieuwe mannen en vrouwen. Niet langer in Adam, maar in Christus. Nou, het woord vrezen, dat is een oude term die de jeugd niet meer gebruikt en ook vaak niet kent. En we denken vaak aan angst en aan bang zijn. Maar Johannes die schrijft in zijn brieven dat er in de liefde geen vrees is. Hij zegt, wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Nou, hoe kan dat nou? Dat moet ik natuurlijk uitleggen. Ik heb wel eens verteld, geloof ik, dat ik een aantal jaren gewerkt heb als leraar in een jeugdgevangenis. En ik gaf daar techniek en ik heb daar allerlei interessante dingen mee gemaakt. Veel gesprekken gehad met jonge criminelen. En ik kan me herinneren dat een jonge keer iets zei waar ik van schrok. En dit is een voorbeeld van de vrees die ik niet bedoeld. Hij zei, meneer, als je pistool op iemand gericht houdt, dan doet hij alles wat je wil. En dat is het mooiste wat er is. Ik dacht, engers. Hij genoot van de angst van het slachtoffer en voelde zich oppermachtig. En dat is natuurlijk een totaal andere vrezen dan wat de Bijbel bedoelt. Wij zijn geen slachtoffers van een almachtige God die ons onder de duim houdt. Hij manipuleert niet en hij gebruikt Geen dwang. Wat houdt die vrees dan wel in? Wat zie je? Ja, heel goed, Jan, hoogachting. En ik ga dat verder uitwerken. De woorden vrees en vrezen kom je 400 keer tegen in de Bijbel. En dan denk je natuurlijk, ja, dat is het Oude Testament. Wacht even. 100 keer in het Nieuwe Testament. Een belangrijk begrip dus. En wat wordt ermee bedoeld? Jan die gaf al het goede antwoord. Uit alles blijkt dat het hier gaat om ontzag. En niet zomaar een ontzag. Het is een heilig ontzag. Het gaat om geducht rekening houden met iemand. Iemand met een hoofdletter. Die je bewondert. Maar ook de allerhoogste eer toekent. Het gaat om eerbied en ontzag. Voor iemand die de status toekent van opperwezen. Hij, God, verdient onze toewijding, onze liefde, aandacht, respect om wat hij doet en om wie hij is. En bij vrezen gaat het ook om vertrouwen. Vertrouwen dat hij alles onder controle heeft. Vertrouwen dat hij het laatste woord heeft. Vertrouwen dat er aan zijn gezag niet te tornen valt. Nou, die vreze Gods, dat ontzag, die is essentieel. We hebben tegenwoordig minder of geen gezag voor God. En de maatschappij die verruwt en die wordt onveilig. En dat is een logisch gevolg van het twijfel aan het gezag van de Bijbel en de kerkverlating. Er is weinig ontzag en respect meer voor ambulancepersoneel, voor de brandweer, voor de politie, voor mensen die in het onderwijs zitten, voor politici. En Abraham die had dat meer dan 1000 jaar geleden al heel goed door. Hij was bang dat ze zijn mooie vrouw van hem zouden afnemen en het deed alsof ze zijn zus was. En toen ze later doorkregen wat hij gedaan had, toen zei hij, er is vast geen vreze Gods in deze plaats en daarom zullen ze mij omwille van mijn vrouw doden. Je kunt hieruit concluderen dat daar waar juist wel de vreze Gods is, dat dat een plaats is die veiligheid biedt. Een plaats van recht en gerechtigheid. Die voortvloeit uit het kennen en gehoorzamen van Gods geboden. Nou, ik ga een paar teksten noemen die aangeven dat die vreze en dat ontzag heel belangrijk zijn. Zie de vreze des Heren, dat is wijsheid. En zich afkeren van het kwaad is inzicht. Dat vind je Job 28. En Psalm 2 vers 11 zegt, dient de Heere met vrezen. Opvallend dat we straks begonnen met een lied, vrees niet. En ik zei juist, vrees wel. Maar we moeten goed opletten waar het om gaat. Maar we zijn geneigd om mensen te vrezen. En het woord van God van, ja. De spreukendichter die zegt, vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwt, die is onaantastbaar. Spreuken 29 en Psalm 25. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goed. Zijn geslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Dus vrezen, dat betekent dus ook serieus nemen. Respect tonen. En zie ook dat het geen afstand creëert. Nee, in tegendeel. Het leidt juist tot intimiteit. Want hij gaat vertrouwelijk om met wie hem vrezen. En zijn verbond maakt hij hun bekend. Vrezen, dat doe je als je weet met wie je te maken hebt. Toen wij jong waren en buiten speelde, het was het lange licht s'avonds, wilde je lang buiten blijven. En dan kwam er iemand en die zei, jullie moeten naar binnen komen. En wij vroegen, wie zegt dat? Als mijn vader het gezegd had, dan kon je beter maar gauw zorgen dat hij binnenkwam. En bij andere personen dachten we, nou, dat kan nog wel even. We hebben met de heilige God te maken. In 2 Korinthe 5 zegt Paulus, daar wij dan weten hoezeer de Heere te vrezen is, trachten wij mensen te overtuigen. En Lucas 1 vers 50, en zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht voor hem vrezen. En Jezus zegt zelf in Lucas 12, ik zeg u mijn vrienden, vreest hij niet die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen wie gij vrezen moet. Vreest hem, die nadat hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, ik zeg u, vreest hem. En Filippenzen 2, bewerkt uw behoudenis met vrezen en beven. Nou, ik gaf al aan dat het heel belangrijk is dat we weten met wie we te maken hebben. En dan komen we bij de attributen, de eigenschappen van God. Je ziet dat mensen allerlei beelden bij God hebben. Maar het juiste beeld, dat moeten we vinden in zijn eigen woord. Ons niet door onze gevoelens laten leiden, want dan gaan we onze eigen God creëren. En dat is gevaarlijk. Hoe komt het dat je zo weinig ziet van vrees en ontzag voor God? Het heeft te maken met het beeld dat wij van God hebben. Wie is Hij? En wat wil Hij van ons? God doet zich in zijn woord kennen als iemand die rechtvaardig is. Heilig. Rein. Alwetend. Alomtegenwoordig. Eeuwig. Liefdevol. Hij is in zijn schepping aanwezig. Dat is een moeilijk woord voor. Immanent. En is ook transcendent. Hij is boven zijn schepping verheven. Hij is soeverein. Dat wil zeggen onafhankelijk. Hij is vergevend. En genadig. Wat geweldig. Maar hij kan ook toornen. Psalm 7 staat dat hij elke dag toont. Toornen over de zonde. En misschien al die dingen die ik noemde, zegt u nou, dat ken ik niet. Ik hou het bij, God is liefde. Maar welke van al die eigenschappen die ik noemde, en er zijn er nog veel meer, welke staat er nou centraal? Ongetwijfeld zegt u, zijn liefde. Fout antwoord. Wat er centraal staat, is zijn heiligheid. Er staat 2 keer in de Bijbel, in Jesaja 6, maar ook in Openbaringen 4, heilig, heilig, heilig is de Heere. We vinden nergens, God is liefde, God is liefde, God is liefde. Waarmee ik niet wil zeggen dat het laatste niet waar is. Maar de schrijvers onderstrepen door de herhaling het enorme belang van het weten dat hij heilig is. Is hij niet liefdevol? Jazeker wel. Maar we moeten het accent goed leggen. Gods heiligheid omvat al die andere eigenschappen die ik noemde. In zijn heiligheid vinden we ook zijn liefde, zijn rechtvaardigheid, zijn toorn over de zonde, de vrede die hij biedt, de genade en de vergeving. Als ik lees in Leviticus, dan zie ik dat er enorm veel aandacht geschonken werd aan de priesters die in de tabernakel gingen dienen. Er staat in, ook in Exodus, dit nu zijn de klederen die zij maken zullen. Een borstschild, een efod, een opperkleed, een onderkleed. Van bewerkte stof, een tulband, een gordel. En ook over hoe dat gemaakt werd en de stoffen, noem maar op. En dan was er ook nog een gouden plaatje dat de priesters op hun voorhoofd droegen. En er stonden enkele woorden op gegraveerd. Weten we dat? Is dat bekend wat ik nu vertel? Ja. En die enkele woorden, die gaven natuurlijk de essentie aan van wat er belangrijk was. Stond er op God is liefde? Nee. Daar stond op de Heere heilig. Alles onderstreepte de heiligheid van God. En de priesters namen dit enorm serieus. Naar verluid zou de priester die binnen mocht treden in het heilige der heiligen zelfs een touw om zijn enkel hebben. Dat mocht er iets misgaan, Hij zou een hersenbloeding kunnen krijgen of een hartinfarct. Dan konden ze hem aan dat touw eruit trekken. Want niemand mocht daar binnenkomen dan de hoge priester. En hoe komt het toch dat wij voortdurend focussen op Gods liefde? Dat komt omdat ons dat beter past. Een God die ten alle tijde lief heeft, die ziet wel eens iets door de vingers. Hij vergeeft je toch wel. En het is niet echt noodzakelijk om te veranderen. En het komt ook door eenzijdige prediking van leraren die geen andere boodschap hebben dan liefde, vrijheid in Christus, genade, onvoorwaardelijke liefde, begrippen die absoluut waar zijn. Ik sta er 100% achter. Maar ze worden zo eenzijdig gebracht, dat het lijkt alsof dat het enige is. En dan krijgen we een vertekend beeld. Een spreker scoort altijd met een boodschap over liefde, vrede, genade, vrijheid. Maar het maakt zich minder populair met de preek over zonde, gehoorzaamheid, discipline, trouw, volharding, het oordeel. We noemen God papi en vriend en maatje. En we hebben onderhand geen enkel besef meer voor wie hij is. En als we niet oppassen, creëren we onze eigen God. Een valse God. We doen eigenlijk wat de Israëlieten deden in de woestijn. Veel mensen, christenen, doen dezelfde dingen als mensen in de wereld. En willen niet veranderen. Het gaat lijken op oud-testamentische afgoderij. Ik las van de week een stukje dat me erg trof. Er stond boven een onbegrepen God. Dit is vandaag een vrij populair godsbeeld. Een God die je niet scherp kunt omschrijven of typeren. Die je niet zomaar kunt plaatsen of definiëren. Voor wie je ook niet zomaar kunt zeggen wat hij precies wil. Voor staat of van jou vraagt. Dat geeft ruimte voor een eigen invulling. Een onbegrepen God schept de mogelijkheid om hem te kneden en te vormen. Een God naar jouw eigen beeld, ten behoeve van jouw eigen project en jouw persoonlijke behoeften. Bijvoorbeeld een God die geen ruimte laat voor een eeuwig oordeel en geen enkele intieme relatie of vorm van seksualiteit uitsluit. Welke keuze jij ook maakt, God gaat met je mee. En de theoloog Reinhold Niebuhr omschreef het godsbeeld als een God zonder woede, die mensen zonder zonde brengt naar een koninkrijk zonder oordeel, door bemiddeling van een Christus zonder kruis. En wee degene die over jouw godsbeeld een kritische vraag stelt. Geloof is immers een persoonlijke zoektocht. Zo werd dat citaat wat ik van de week las. Maar de schrijver van de Hebreeënbrief die laat zien dat God wel heel duidelijk aangeeft door zijn woord. Van zijn woord lezen we, het is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door zo diep dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten van het hart. Hebreeën 4 vers 12. Petrus zegt dat onze zielen gereinigd worden door gehoorzaamheid aan de waarheid. Rauwkost is gezond. En voortdurend snoepen werkt verontreinigend. Zo is het ook met willekeurig uit de Bijbel pikken wat ons past. Het is gevaarlijk. En het verhindert die reiniging waar Petrus over spreekt. De waarheid die vinden we in zijn woord. Was enorm belangrijk dat we het woord lezen en kennen. Hosea die sprak de bekende woorden. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. En dan kom ik bij het praktische gedeelte. De spreukendichter die zegt, mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bewaart, zodat uw oor de wijsheid opmerkt en gij uw hart neigt tot de verstandigheid. Ja, indien gij tot het inzicht roept en tot verstandigheid uw stem verheft, indien gij haar zoekt als zilver en haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heeren verstaan en de kennis Gods vinden. God vrezen betekent bewust zijn van zijn heiligheid. En het heilige ontzag schept geen afstand tussen God en de mens. Integendeel, we hebben gezien dat het juist die intimiteit bevordert. En als God zijn volk roept uit Egypte, maakt hij zichzelf bekend als een heilige God. En dat verwacht hij ook van zijn kinderen. Er staat, gij zult maar een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. Ik heb deze tekst heel vaak horen citeren. En daarvoor staat, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart. De enige manier om een intieme relatie met God te hebben, is ons te voegen naar zijn geboden. En het leven te leiden dat past bij het heilige karakter van onze God. Hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En jaag naar de vrede met allen, zonder welke niemand de Heere zal zien. Nou, om aan dat verlangen te doen, dat verlangen te voldoen, is een radicale verandering nodig. Stoppen met onze oude levenswijze. Bewust leven. Wat laten we toe op onze beeldschermen? Wat lezen we? En waar luisteren we naar? Enkele weken geleden werd ik uitgenodigd om mee te gaan naar een film. Het was in een dorpshuis en bedoeld voor cultuurminnende mensen. En het publiek was middelbare leeftijd en ouder. En iemand zei, had me aanbevolen, dit is de beste film ooit. Dus ik dacht, nou, dat zit wel snor. Het was inderdaad een spannende en boeiende film. Maar toen ik later thuis zat en ik dacht erover na, toen dacht ik, wat heb ik nou eigenlijk gezien? Bedrog, manipulatie, hebzucht, jaloezie, begeerte, materialisme en trots, chantage, geweld, moord en natuurlijk ook een seksscène, wat lang bij een man op zijn netvlies blijft hangen. En het was dan eigenlijk nog een onschuldige film. We leren in films dat je de liefde kunt bedrijven buiten het huwelijk. En ook met mensen van hetzelfde geslacht. En daar worden we elke dag mee gebombardeerd. Staan we daartoe? Willen we daar naar kijken? Want onbewust ga je morele standaard, die ga je verleggen. En dat staat heel ver weg van die heiligheid en die vrezen, wat ik vanmorgen met jullie deel. We erkennen dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. En toch kijken met plezier naar films waarin dat juist allemaal afgebroken wordt. Valt dat te rijmen? Het is erg belangrijk dat we waakzaam zijn. Dat we de zonde haten zoals God ze haat. En een afkeer hebben van wat hij onrein vindt. We moeten worden zoals hij. En dat betekent groeien in heiligheid. En dat verlangen, dat krijgen we niet automatisch. Dat is enorm belangrijk. Dat we de Heilige Geest dragen om ons aan te raken. En ons te leren hoe we een echte discipel mogen zijn. Dat ontzag en die eerbied, die moet je voeden. Wat is er leuk aan overspel? Ik heb er helaas mee te maken gehad in mijn leven. Het is verschrikkelijk. En waarom kijken we met plezier naar films die dat telkens weer propageren? Wat is er met ons mensen aan de hand? Het komt door de zondeval. Ons hele denken en ons wezen is verdorven. Zolang we niet wedergeboren zijn. Maar als we dit gaan begrijpen, dan zien we de noodzaak van het kruis. We gaan erkennen wat Jezus voor ons gedaan heeft en hoe hard we hem nodig hebben. En hoe meer we beseffen hoe Jezus voor ons leed en onze zonde wilde dragen, hoe meer we gaan beseffen hoe groot zijn macht is en hoe we onszelf klein worden en ons ontzag voor hem groeit. De schade die hing aan Jezus' lip. En ze luisterden naar hem en keken wat hij deed. Er staat, ze stonden versteld over zijn leer, want hij leerde hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerde. Als we meer met Jezus wandelen en hem gehoorzamen, dan vult ons hart zich met dankbaarheid, verwondering en bewondering. En als we hem kennen, willen we geleidelijk meer. Hij wordt als een vriend met wie je graag tijd doorbrengt. En je ontzag en respect die groeien. Hij is je meester en ook je Heer. En John Bevere die zei ook, vrees voor God, om wat respect en ontzag voor hem. Want ons wordt opgedragen om te beven voor zijn tegenwoordigheid. Heilige vrees geeft God de positie van heerlijkheid, eer, ontzag en dankzegging. Lof en superioriteit komen hem toe. God zal zijn superieure positie in ons hart en ons leven blijven behouden als wij zijn verlangens boven de onze stellen. Als wij haten wat hij haat en lief hebben wat hij lief heeft. Als wij beven voor de tegenwoordigheid van zijn woord. We leven in een beeldcultuur en de beelden die flitsen voorbij. Er is weinig tijd voor beschouwing, voor meditatie. Wie stopt er even bij een sneeuwklokje en neemt de tijd om die schoonheid in je op te nemen? Ze groeit bij mij bij de voordeur en ik bukte me van de week even en ik realiseerde me, over een paar weken zijn ze weg. En het zit daar 11 maanden onder de grond. En dan zie je een schoonheid en een elegantie. Dat klokje is zo mooi gevormd. Maar ook hoe broos het werk zat naar boven. In de kou. Ik vind het werkelijk onvoorstelbaar. En wat is belangrijk? Dat we ons realiseren dat het niet een product is van toeval. Maar dat God daarvoor geëerd en gedankt wordt. Verheug jij je in de mooie dingen die hij gemaakt heeft. Als je natuurfilm ziet, klopt je hart dan van opwinding. En denk je, hé, dat heeft mijn schepper gemaakt. Ik ben trots op hem. Realiseer je dat je lichaam een tempel is van de Heilige Geest. En dat lichaam verdient ook aandacht en zorg. Hij bepaalt dat dieren migreren en duizenden kilometers afleggen om te paren en jongen voor te brengen. Zalmen en duiven en vele andere dieren weten de weg terug. Wie heeft hen die wijsheid gegeven? En wiens bevel gehoorzamen zij? Hoe kan het dat een goudplevier die in Alaska geboren wordt een tocht onderneemt van 4500 kilometer? Hij vliegt met een gemiddelde snelheid van 50 kilometer per uur. De tocht duurt 88 uur. Het beestje weegt maar 200 gram. En voordat hij vertrekt, bouwt hij een vetreserve op van 70 gram. En dat is eigenlijk net niet genoeg om aan de overkant te komen. Maar ze hebben nog een middel. Ze vliegen in een V-formatie. En daarmee besparen ze 23% op de brandstof die ze nodig hebben. En zo lukt het net om aan de overkant te komen. En tijdens die tocht bewegen hun vleugels 250.000 keer op en neer. Feilloos weet hij de weg door nevel, regen, zonneschijn. Hoe komt hij aan die ingebouwde navigators? Hij weet dat als hij 50 kilometer per uur vliegt, dan komt hij precies uit met zijn brandstof. Niet te hard en niet te langzaam. En ik had het over die vogel die voorop vliegt. Dat zijn de sterkste vogels. En ook degene achterop, dat zijn ook de sterkste. En voortdurend wisselen ze van plaats. Wie heeft hen die wijsheid gegeven? Dat is God, de Almachtige Israëls. En de psalmist die merkt op Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die gij bereid hebt. Wat is het mens, dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind, dat gij naar hem omziet. De psalmist, door goed observeren, die toont een nederige houding. Hij is gevuld met ontzag. Als jij aan Jezus denkt, vult je hart zich dan ook met ontzag en liefde? Onze jaartelling is gebaseerd op zijn geboortejaar. Door veel evangelisatie, praat op straat met atheïsten, ze verwerpen God. En dan vraag ik wel eens, hoe oud ben je? Hoezo? Welk jaar ben je geboren? 2000, hoezo? 2000. 2000 naar wat? Naar wie? En komen we uit bij het geboortejaar van de Heer Jezus. Dat geldt voor iedereen. Jezus toonde uiterste moed. Hij bracht het grootste offer. Hij overtrof zijn vijanden in wijsheid en kennis. Als 12-jarige onderwees hij de schriftgeleerden. Hij voerde de scharen. Hij kalmde de storm. Hij liep op het water. Hij genas de zieken. Op zijn woord verdorde een vijgenboom. Hij veranderde water in wijn. Hij wekte mensen op uit de dood. Hij bevrijdde bezetenen. Hij gaf ons de mooiste levenslessen. Hij stierf een wrede en vrijwillige dood om jou te redden. Wil je voor hem leven? Wil je hem vrezen? En het vrezen heeft ook nog hele mooie kanten. Ik sluit af met nog een paar versen. Zie des Heren oog is op hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Psalm 33. Vrees de Heren, gij zijn heiligen, want die hem vrezen, hebben geen gebrek. Psalm 34. Gij die de Heren vreest, vertrouw op de Heren. Hij is hun hulp en hun schild. Psalm 115. Beter is er weinig in de vrezen des Heren dan een grote schat en onrust daarbij. En als laatste, het loon van vrezen des Heren is rijkdom, eer en leven. Toch nog een kleine aanvulling. Ik dacht dat ik bij mijn laatste pagina was. Ik moet een beetje wennen aan mijn tablet. Moeten we nou gaan leven als heilige boontjes, krampachtig, vreesachtig voor elke mogelijke misstap? En kun je dit leven leiden door zelfdiscipline? Nee, dat is onmogelijk. We hebben de Heilige Geest nodig. Leven in Gods nabijheid. En Hij geeft ons dat verlangen om dat leven te leiden. Een leven waarin het karakter van Koning Jezus wordt weerspiegeld. Mozes moest zijn schoenen afdoen toen hij naderde tot de brandende braambos. En het was het teken van nederigheid en ootmoed. Als wij ons realiseren dat God een God zonder zonde is, dan willen we hem ook dienen met die houding van ontzag en nederigheid. Laten we hier afsluiten met een gebed. Vader in de hemel, ik mag delen over een aspect in uw woord wat we niet zo vaak meer horen, maar enorm belangrijk. Vul ons met die vrezen, dat ontzag, dat realiseren dat u een heilige God bent. En dat we leven in deze wereld, maar niet van deze wereld zijn. Dat we geheel anders zijn. En het moet geen wetticisme worden, niets dwangmatigs, geen angst, maar een bewondering voor onze Schepper, voor wat Hij gedaan heeft en kan. En we willen graag leven in heilig ontzag. Wilt u ons dat leren door uw Heilige Geest? Amen.